de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 130ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers uit Diepten van Ellende. En zo gij in het recht wilt treden, 130, 1 en 2. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Romeinen. Het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 31. Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 25, het derde vers. Romeinen 3, vers 9. Wat dan? zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet.
Thank you.
Gemeente, we slaan vanavond onze Heidelbergse catechismus weer op. We zijn toegekomen aan de 51ste zondag. Zondag 51. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren de zegen des Heren afbidden. Heren, het is de tweede keer dat wij in uw huis mogen zijn op deze dag. Vanmorgen hebt u het ons gegeven dat we naar uw woord mochten luisteren. Vanavond geeft u het ons opnieuw dat wij de schriften mogen openen en dat wij onze gedachten mogen laten leiden door wat u ons te zeggen hebt in uw getuigenis. Mogen onze gedachten dan ook inderdaad geleid worden door u. Mogen ze gevangen liggen onder beslag van uw woord. Het gaat over hele belangrijke, heel noodzakelijke dingen, heren. Trouwens, als uw woord tot ons komt, dan is dat altijd een woord dat wat te zeggen heeft. En dan spreekt dat woord altijd over dingen die u belangrijk genoeg vond om ze ons bekend te maken, te openbaren. Maar dat geldt toch in bijzondere zin wel als we vanavond gaan luisteren naar wat de Heere Jezus zijn kerk leerde bidden toen hij hen voorzei: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het gebed om vergeving, waarin opgesloten zit de belijdenis van zonde en schuld. Heere, doe ons verstaan waarom de Heere Jezus deze bede ook zijn discipelen geleerd heeft. En waarom het zo nodig is om vergeving van zonden te zoeken. Doe ons verstaan, Heere, wat dat inhoudt, vergeving van zonden. Doe ons ook verstaan en kon het zijn persoonlijk beleven hoe wij aan de vergeving van zonden deel krijgen. En doe ons verstaan, Heere, wat de vruchten van de vergeving van zonde zijn en hoe dat openbaar zal komen in het leven van hen die gij deze weldaad schenkt. Heere, laat uw geest ons leiden als wij uw woord preken en als wij ernaar luisteren. Laat uw geest ons onderwijzen, Heere, in dat grote geheim van wat bedoeld wordt in de schrift met de wegneming van zonde en ongerechtigheid terwille van het bloed van de Heere Jezus Christus. We zijn voor deze zaak van nature blind, zoals we voor alle geestelijke dingen blind zijn. Heren, we kijken naar het aardse leven en we kijken naar beneden. En dat is eigenlijk alles waar ons leven op gericht is en waar onze gedachten naar uitgaan. En dat er een ziel is, Heren, die voor de rechter moet komen. En dat die ziel vuil en onrein is, trouwens dat ons hele leven doortrokken is van verkeerdheid, van zonde, van boosheid. Dat er een boosheid is die ons altijd aanhangt. Ach, wie heeft daaruit zichzelf nu erg in? We kunnen wel eens zuchten en klagen over de gevolgen van de zonde. Dat de dood komt en dat er andere pijnlijke en droevige gevolgen zijn van het kwaad dat we bedreven hebben. We kunnen wel eens klagen, Heren, dat het leven moeitevol en zorgelijk is. Maar dat is uiteindelijk nog weer een blijven steken bij bijzaken. Maar de oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonde, daar zullen wij erg in moeten gaan krijgen. en zo ook oog krijgen voor het middel dat u gegeven hebt, dat u Heer Jezus zelf zijt, waardoor de zonde kan worden weggenomen. O Heere, maak ons bekend onze nood en ellendigheid, maar maak ons ook bekend met dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel, met dat genadewerk van u Heere Jezus Christus en met de gerechtigheid die gij hebt aangebracht en met het volkomen heil dat in u is. Maak ons daar ook persoonlijk en ondervindelijk mee bekend. En daartoe hebben wij toch ook zo nodig, Heere, zowel voor de kennis van zonde als voor de kennis van genade, het werk van de Heilige Geest. Laat Hij dan het woord gebruiken om ons te doen zien, om ons te doen verstaan wat nodig is. Willen we wel getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven. Heere, wees dan in ons midden. En wilt u niet vanwege onze zonde geweken blijven, al hebben we het daar wel naar gemaakt en al zouden we dat wel hebben verdiend. Maar denk nog aan ons in genade, opdat we uw goedheid eer zouden geven. Wees gij met hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze opnieuw aan u op, Heere, en aan uw barmhartigheid. Allen die ziek zijn of die langs en door andere omstandigheden niet of niet meer naar de kerk kunnen gaan. Ja, mogen wij bijzonder ook onze ouden aan u, o Heere, opdragen. Er is heel wat eenzaamheid in hun leven gekomen en er is heel wat gebrek en moeite gekomen. Het kan een zegen zijn, het is ook een zegen om een hoge leeftijd te mogen bereiken, want dan is de genadetijd alsmaar verlengd. Maar het kan ook zo moeilijk zijn, Heer, als we het juist ondervinden in het ouder worden, dat er gebreken ook komen en dat er allerlei mensen met wie we geleefd hebben, die om ons heen stonden, wegvallen. En als er eenzaamheid over ons komt. Heere, laat dan toch ook in het klimmen der jaren en in het ouder worden, maar ondervonden worden dat gij nabij wilt zijn. En dat gij ook in de avond van het leven met het licht van uw genade het pad wilt bestralen. Opdat zo ook door hen die de grijsheid bereikt hebben, verkondigd mag worden dat de Heere recht is. We bidden, Heere, voor de voortgang van uw werk in deze wereld, voor de voorspoedige komst van uw rijk en voor de afbraak van het rijk van de boze. Zegen gij daartoe alles wat gedaan wordt. Het zij dat dat gebeurt in de prediking van het woord of in andere ambtelijke arbeid in het midden der gemeente. Het zij dat het evangelisatiewerk is. Het zij dat dat zendingswerk is op het zendingsveld. Het zij dat dat verkondiging van het evangelie onder Joden is. Heere, mag door al die arbeid heen uw naam verheerlijkt worden en uw rijk nog worden uitgebreid. Laten er uit al de volkeren worden toegebracht, Heere. En bijzonder willen we u dat ook bidden voor het volk van Israël. Dat u daar ook krachtig zoudt willen werken. En dat u daar uw wonderen zoudt willen verrichten. Door blinde ogen te openen en door de duisternis weg te nemen en door de verharding die voor een deel over Israël gekomen is op te heffen. En zo ook daar te betonen, Heere, dat gij nog aan uw volk van ouds wilt gedenken en dat de genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn. Wees gij met alle die gij over ons gesteld hebt en die van u een taak gekregen hebben om ons te regeren. Wilt ge ze daartoe de bekwaamheid geven? En doe ze ook iets van afhankelijkheid van u de Heere beleven. Wilt gij met heel ons volk zijn, met ons vorstenhuis, met het huis van Oranje. Heere, zegen ook dat vorstenhuis dat u even geleden al aan ons volk verbonden hebt. En de band die er is er nog steeds, die mag er door uw goedheid nog altijd zijn. Maar wij bidden, Heere, dat u ook met de vrezen van uw naam in hun harten wilt regeren. Opdat zij niet alleen bekwaamd mogen worden, bijzonder onze koningin en haar man, voor de taak waartoe gij hen riep. Maar dat ze ook voorbeelden voor ons volk mogen zijn van een leven in verbondenheid aan u, de Heere. Heere, we dragen alles aan u op wat zonder uw zegen alleen maar mislukken kan. Wees gij een God van ontferming. Wees gij ook een verzoening voor onze zonden, Heere Jezus Christus. En denk zo nog aan ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 51ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 1 en 2 van Psalm 51. Vanavond vraagt dus de vijfde bede van het Onze Vader onze aandacht. De vijfde bede die heel nauw aansluit bij de vierde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En zo heeft de Heer zijn discipelen geleerd. Ze worden aan elkaar verbonden door het woordje en. De Heer heeft die twee dingen in één adem genoemd. Ze hebben ook zoveel met elkaar te maken. Dagelijks brood en vergeving. Waarom baden wij ook weer, geef ons heden ons dagelijks brood? Opdat we zouden leven. Opdat de Heer onze levenstijd zou verlengen. Maar waartoe leven wij? Waartoe hebben wij levenstijd nodig? Toch niet om iets anders te bedoelen en te beogen dan dat wij in ons leven, in die korte periode tussen het uur van onze geboorte en het uur van ons sterven, de Heere zouden zoeken en in de gunst en in de gemeenschap met de Heere zouden worden hersteld. Als ik het nou zo zeg, waarom eten wij? Met de bedoeling om vergeving van zonden te zoeken. En om zo weer in de gunst van God terug te mogen komen. Heeft ons leven een ander doel? Zeker, er zijn ook aardse taken en er zijn aardse verantwoordelijkheden. Maar die komen op de tweede plaats. Want het eerste is immers dat wij het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zouden zoeken. En als de Heer ons het leven spaart en als hij ons voedsel en kleding geeft, dan heeft hij de bedoeling dat wij die kostbare levenstijd zouden gebruiken om dat heil dat in Christus is te zoeken, waar de vergeving van zonden zo'n grote plaats in inneemt. En daarom geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De vijfde bede over de schuldvergeving en het gebed daarom. Maar dat is een onderwerp dat nogal erg breed is. Niet zozeer in de behandeling in zondag 51... Alhoewel je naast zondag 51 natuurlijk ook vraag en antwoord 56 zou kunnen leggen, waar het in onze catechismus gaat om het geloofsartikel, ik geloof de vergeving der zonden. En dan spreekt onze catechismus daar in ieder geval toch twee keer over. En als je dan inderdaad de zaak breder wil belichten, dan kun je er ook de 23ste zondag naast leggen, waar het ook gaat over de rechtvaardiging door het geloof. En daar komt de vergeving van zonden ook bij ter sprake. Maar ik bedoel, het is een zeer breed terrein als we het lezen in de Heilige Schrift. Niet alleen is het de vraag, wat is die vergeving van zonden? Maar het is ook de vraag, hoe krijg je er deel aan? En het is ook nog de vraag, waaruit het dan zal blijken in het leven dat er vergeving van zonden zal zijn. Ik denk aan de 130ste psalm, maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Daar zal het dan in uit moeten komen dat er kennis is aan de vergeving van zonden. En al die vragen zijn het waard om duidelijk en uitvoerig besproken en bepreekt te worden. Dus wat is de vergeving van zonde? Hoe krijg je er deel aan? Waaruit zal het blijken? En we hopen op al die vragen in te gaan. Maar eerst een andere vraag. Eerst een andere vraag. Waarom heeft de Heer Jezus deze bede in het Onze Vader opgenomen? Wat is de noodzaak van de vergeving van zonden? Waarom moeten we daarom bidden? En waarom is het zo'n belangrijke zaak dat de Heer Jezus in dat toch erg korte Onze Vader hier een van de zes beden apart aan gewijd heeft? Als ik u vraag waarom de Heer Jezus ons leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan zijn we het er spoedig over eens. Want we weten allemaal, zelfs de kinderen weten dat, dat zonder eten, zonder drinken een mens sterven moet. We moeten toch eten, we moeten toch brood hebben, anders is het spoedig met ons gedaan. Vandaar dat we begrijpen dat het gebed om dagelijks voedsel nodig is. Nu, waarom het gebed en ook het dagelijkse gebed om vergeving? Wat zit daarachter? Waarom is de vergeving noodzakelijk? Gemeente, in de prediking over zondag 51, en u begrijpt dat ik het weer wat uitvoeriger wil doen. In de prediking over zondag 51 beperken we ons voor deze kerkdienst tot deze ene vraag. Waarom is vergeving van zonden zo nodig? Wel, en daarop hebben we inderdaad in dit antwoord van onze catechismus een duidelijke illustratie. We kunnen uit dit antwoord aflezen waarom wij hebben te bidden om de vergeving. Er staat: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aankleeft om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Wat zijn wij voor mensen? We worden in deze twee woorden getypeerd en daar ligt het antwoord op de vraag: waarom is vergeving van zonde nodig? Wij zijn arme zondaren. Laten we daar vanavond maar eens bij stilstaan. Dat wij arme zondaren zijn. En dat zegt niet alleen de catechismus. Dat zegt het ganse woord van God. En direct in het begin al wordt ons getekend hoe dat gekomen is. U kent Genesis 3 immers. Daar is het gebeurd en daar zijn we dit geworden. Arme zondaren. En er is ook geen enkele uitzondering. Laat niemand in de kerk nu denken, dat geldt mij niet, want het geldt ons allen. En het geldt niet alleen ons zoals we hier zijn, het geldt ook alle andere bewoners van deze wereld. Lazen we het met elkaar niet in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, waar de apostel in al die geweldige ernst ons vertelt hoe Gods oordeel, hoe Gods mening over het geslacht van Adams kinderen is. De apostel citeert dat met de 14e psalm. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld, ruimer en breder kan het toch niet, de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat zijn zomaar een paar citaten uit het geschriftgedeelte wat we gelezen hebben. En je zou de Bijbel op andere plaatsen ook kunnen opslaan en tot dezelfde conclusie moeten komen. Er is er niet één van al de bewoners van deze wereld of dit goddelijk oordeel wordt over hem uitgesproken. Hij, zij is een zondaar, een zondares. Wat betekent dat? Om een arme zondaar te zijn. Wat betekent dat? Dat betekent onder andere, en ik spreek zo hier en daar maar een paar woorden uit de schrift na, dat betekent dat wij dood zijn. Ten dag als ge daarvan eet, zei de Heere, voor de val zult gij de dood sterven. Dat is gebeurd, Dat is gebeurd niet dat Adam terstond dood neerviel, getroffen door een hartinfarct of zo. Maar geestelijk stierf hij op datzelfde moment. En het beste bewijs dat hij geestelijk stierf, was dat hij vluchtte en zich verborg voor God. Dat hij vreesde, de geestelijke dood deed zijn intrede. En daar kan de natuurlijke mens het nog best onder uithouden ook, maar het is verschrikkelijk om nou te moeten zeggen en de schrift daarin na te zeggen dat heel het geslacht van Adams kinderen, wij allen, geestelijk door de dood getroffen zijn. En dat Paulus het zeggen moet in de Efezebrief, dat wij allen, dat we dood zijn in de misdaden en in de zonden. Daar kun je ook niks goeds meer voortbrengen. Zo min als een dode iets voort kan brengen, zo kan een geestelijk dode iets goeds voortbrengen. We noemen dat, en zo spreekt onze belijdenis ervan, de doodstaat, de totale doodstaat van de mens. Daar moeten we niet aan afdingen. Dat moeten wij ook in onze tijd van oppervlakkigheid en van verzwijgen van deze kanten van het evangelie toch blijven benadrukken. En wat onze catechismus in de eerste zondagen omtrent de ellende van de mens beleidt, dat is nog steeds waar. En Gods woord zegt ook vandaag nog steeds niet anders. Wij zijn arme zondaren. Dood in de misdaden en in de zonden. En dan moet u niet denken dat als dit oordeel over ons uitgesproken wordt door het woord van God, dat de Heere daarmee tegelijkertijd zou willen zeggen, ach, u bent zo ver gevallen, u bent zo ellendig eraan toe, u bent zelfs in mijn ogen dood in geestelijk opzicht, en nu ontsla ik u van de verantwoordelijkheid, zodat we zouden kunnen zeggen, ik ben nou eenmaal niet anders. En ik kan het ook niet helpen dat ik verkeerde dingen doe en verkeerde dingen denk. Nee, nee, de verantwoordelijkheid wordt niet weggenomen. Een dief kan tegen de rechter voor de rechtbank ook niet zeggen, edelachtbaar, het spijt me wel, maar ik kan het niet helpen, want mijn handen zitten zo los. Dat is geen argument. We blijven verantwoordelijk voor elke daad, voor elke verkeerde daad en voor elk verkeerd woord en voor elke verkeerde gedachte die uit ons verdorven en aan de dood vervallen bestaan opkomt en voortkomt. Maar het is wel zo erg dat omdat wij inderdaad die geestelijke dood ondergaan hebben, we vanuit onszelf niet in staat zijn iets goeds voor te brengen. Je kunt dat camoufleren, je kunt van jezelf nog wat gedachten, wat gunstige gedachten hebben. Je kunt een dode mumificeren, zoals de Egyptenaren dat deden, en zo'n dood lichaam voor verderf proberen te bewaren, maar het blijft wel een dode. En zo kan een geestelijke dode ook gemummificeerd worden. En dan kan hij nog opgeknapt en mooi gemaakt worden. Zodat het net is alsof hij leeft. Je kunt een blos op zijn wangen verven. En je kunt van alles en nog wat doen. Zodat het net is alsof hij leeft. Maar hij is nog altijd. Als het wonder van de levendmaking door de geest er niet aan gebeurd is. Nog altijd dood. Wat betekent het om een arme zondaar te zijn? Ik denk aan wat de Heer Jezus daar bijzonder bij benadrukt als hij zijn kerk leert, vergeef ons onze schulden. Zondaar zijn betekent ook dat we schuld hebben. En dat we dus een schuldeiser hebben bij wie wij in het krijt staan. En bij wie wij ook steeds meer in het krijt komen. Want we maken de schuld dagelijks meerder. En het staat allemaal genoteerd. U kent toch de uitdrukking uit het 20e hoofdstuk van de Openbaring. Als het gaat over het gericht dat gehouden zal worden bij de wederkomst des Heren. En de boeken werden geopend. Al die schulden staan genoteerd. En de Heere heeft al de bewijzen van al die schulden. Onweerlegbare bewijzen. Wij kunnen denken dat omdat het al zo lang geleden is, de schuld verjaard is. Dat het overgegaan is. We kunnen het vergeten zijn. Maar de Heere zegt, ik zal het u ordentelijk voor de ogen stellen. En God vergeet geen ene schuld, tenzij hij ze vergeven heeft. Dan werpt hij ze achter zich in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar als dat niet gebeurd is, dan staan ze daar. Al die zonden, al die schulden. Kunnen wij die schuld niet aan een ander overdoen? Nee. Kunnen wij die schuld niet afschuiven? Je kunt het proberen, maar God staat het niet toe. Moeten we dus betalen? Ja, kunnen we dan betalen? Nee. We kunnen wel de schuld meerder maken en we doen dat ook. Maar afbetalen en helemaal van de schuld afkomen door onze gerechtigheden, door onze inspanning, door onze goede werken, dat is niet mogelijk. Dat zou alleen mogelijk zijn als wij volmaakt gehoorzaam konden zijn. Als wij volmaakt de Heere konden dienen. En als er geen gebreken meer zouden kleven aan onze goede werken. Maar wat geldt van onze beste werken? Die zijn ook nog onvolkomen. En met zonde bevlekt. Schuld en niet om te betalen. Een schuldeiser die de schuld niet door de vingers ziet. Die de schuld niet kwijtscheldt. Die zomaar niet van ons afkomt en van wie wij zomaar niet afkomen. Een schuldeiser die betaling eist tot op de laatste penning toe. Dat betekent het om arme zondaar te zijn. Bij God in de schuld, onder de verplichting om te betalen. Maar zo arm, zo berooid, zo ellendig dat we geen penning hebben om te betalen. Wat betekent het om een arme zondaar te zijn? Het betekent ook dit, dat de Heere bij wie we in de schuld staan, die onze schuldeiser is, als er geen betaling komt, met zijn straffen zal komen. Wil God de zonde, zo vraagt onze catechismus in de vierde zondag, ongestraft laten? Nee. God kan, God zal, God mag vanwege zijn heilig recht de zonde niet ongestraft laten en de schuld niet zomaar uitwissen uit zijn boek. Niet zomaar er een streep doorhalen. Pas als er betaling heeft plaatsgevonden. God wil dat als een gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan die gerechtigheid betalen. Of door onszelf. Of door een ander. Maar betaald moet er worden. En als dat niet gebeurt, op geen enkele manier gebeurt, gemeente, dan betekent arme zondaar zijn dat wij ook onder de straffen en onder de oordelen en onder de gerichten van de Heere zullen terechtkomen. En dan spreekt de schrift over Gods toorn. Ja, daar moeten wij niet gering over denken. Dat onze God een God is die van zichzelf zegt dat hij, ik denk aan de zevende psalm, te allen dagen toornt. Luister eens naar deze woorden uit de schrift. God is een rechtvaardig rechter en een God die te allen dagen toornt. Indien hij, bedoeld is, indien de zondaar zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Hij heeft zijn boog gespannen en die bereid. Hij heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt. Hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Dat beeld tekent de Heilige Schrift ons ook van de Heer. En dan wordt er inderdaad op vele plaatsen in het woord van God gesproken over de toorn Gods. Zeker, we zagen het vanmorgen, de Heere is langmoedig en van grote goedertierenheid. De Heere is barmhartig en genadig, langmoedig en weldadig. Maar de Heere is ook de rechtvaardige rechter, die wel zijn oordeel lang kan uitstellen. Maar bij hem komt van dat uitstel geen afstel. Er komt een dag van afrekening. Er komt een dag waarop de Heere al de schuldenaars die niet betalen kunnen en willen onder zijn oordelen gaat besluiten. En daarin is de Heere ook recht. Hij is recht in al zijn weg en werk. Voelt u een klein beetje hoe gevaarlijk de positie van een zondaar is? Dood in de misdaden en in de zonden. Schuldenaar bij God. Onder de bedreiging van het eeuwig oordeel Gods. Voelt u hoe gevaarlijk het is om als een zondaar te leven? En hoe nodig, hoe dringend nodig het is dat daar wat aan gedaan wordt. Als dat zo blijft, dan is het hopeloos met de mens. Dan komt er van zo'n zondaar niets terecht. Dan verzinkt hij straks in een eeuwige nacht. Als het niet verandert, gemeente. Als dit de werkelijkheid blijft zoals de Heere ons die vanuit zijn woord vanavond tekent. Dat wij zondaren zijn zonder vergeving, zonder verzoening met God. Ach, denk dan eens één ogenblik aan wat er gebeuren gaat als u zo voor uw rechter moet komen. En dan is het, dan neem ik de catechismus weer ter hand, dan is het maar niet alleen zo dat wij arme zondaren zijn omdat wij schulden gemaakt hebben en zonden bedreven hebben en misdaden op ons geweten hebben. Maar ik denk aan dat ene zinnetje dat er midden in dat antwoord staat, die paar woorden, de boosheid die ons altijd aanhangt. Arme zondaren, zei wij, met dit gevolg dood, schuldig, onder het oordeel. En waardoor is dat nou zo? Omdat we zoveel op ons geweten hebben. Omdat we zo vaak van Gods paden zijn afgegaan. Omdat we zo vaak nagelaten hebben wat we moesten doen en gedaan hebben wat we moesten laten. Omdat we met gedachten, met woorden en werken tegen de Allerhoogste en zijn heilige wet overtreden hebben. Plus daarbij de boosheid die ons altijd aankleeft. Die verdorven bron van alle wanbedrijf. Waar die dichter van de 51ste psalm mee in aanraking gekomen is en waar hij dan getuigenis van aflegt. Als hij zegt, het is niet alleen dit kwaad dat ik met Batseba gezondigd heb en dat ik met de dood van Uria gezondigd heb. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Toen was het al verkeerd, toen was het al misgegaan in mijn leven. De boosheid heeft me altijd aangekleefd. En daarom, het is niet toevallig dat we verkeerde gedachten denken. Het is niet toevallig dat we harde woorden spreken. Het is niet toevallig dat we ruzie maken, dat we bitter zijn, dat we gramschap hebben, dat we haatdragend zijn, dat wij overspelers zijn, dat wij, noem maar op, het is geen wonder, want wij hebben een verdorven hart. En uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, gierigheden. En wat de Heere Jezus daar dan verder nog van noemt. Het komt van binnenuit. En zo is er niets geheels, niets reins in en aan ons. En alles wat we zijn en alles wat we hebben, dat is genoeg om ons aan te klagen, gemeente. En het is nou ook nog nooit anders geweest. Vanaf de eerste beginselen van ons leven droegen wij al schuld en zonde bij ons. We kwamen met lege handen, maar we kwamen niet met een schone ziel op de wereld. En we hebben van onze kindse dagen af schuld met schuld vermeerderd. De zonden van onze jeugd liggen daar. En de schuld die we gemaakt hebben toen wij als kinderen ongehoorzaam waren aan de Heere. En toen wij op een kinderlijke manier de wegen van de Heere niet gingen bewandelen. En onze eigen zin deden en tegen God ingingen. En gelogen hebben en misschien gestolen hebben en lelijk gedaan hebben. En gemeen geweest zijn en brutaal geweest zijn. Toen was het er al. Jongens en meisjes, toen in je jonge leven ging het al mis en was het al mis. En heb je al schuld bij de Heere? En kun je zo al niet sterven en God ontmoeten? Het is niet beter geworden toen we tot volwassenheid kwamen. Het is niet beter geworden toen we ons verstand konden gaan gebruiken. Het is niet beter geworden toen we een opleiding gevolgd hadden. En toen we wat van allerlei wetenschap met ons mee gingen dragen. Het is niet beter geworden toen we oud geworden zijn en wat bezadigd geworden zijn. En misschien die wilde haren wat kwijtgeraakt zijn. Het is niet beter geworden als je 80 bent. Want nog altijd kleeft de boosheid je aan. En is je hart een bron van ongerechtigheid en wanbedrijven. Arme zondaren. En dan kun je nooit anders doen dan schuld maken. Nooit iets anders voortbrengen dan onreinheid en verdorvenheid. Stinkende vruchten. Ondanks al de arbeid die de Heer aan ons besteedt. Ondanks de roepstemmen die komen. We zijn en we blijven arme zondaren, dood in de misdaden, met een boosheid die ons altijd aanhangt. Begint u het te voelen, hoe nodig het is, hoe absoluut noodzakelijk het is, dat de Heere ons vergeeft, dat Hij ons kwijt gaat schelden, wat wij hebben misdreven. Voelt u het vanuit deze tekening, vanuit het woord van God, dat wij aan geen ding zozeer behoefte hebben dan aan de vergeving van zonden? En dat dat het is waarom de Heer Jezus zijn kerk heeft leren bidden, vergeef ons onze schulden. Het is inderdaad nog nodiger dan brood. Nog veel nodiger dan dagelijks voedsel. Dit is het waarmee onze eeuwige zaligheid staat of valt. Dit is het waardoor beslist wordt over eeuwig wel of eeuwig wee. Vergeving. Maar als het dan zo belangrijk is, hoe zou het dan komen dat er zoveel mensen, ook zoveel kerkmensen, zich hier helemaal niet druk om maken? Hoe zou het dan komen dat heel veel kerkmensen dit allemaal, nou ja, wel toestemmen, maar dan verder toch overgaan tot de orde van de dag en met die vergeving van hun zonden nooit ernst maken? En die geen haast hebben om bij de Heere aan te kloppen en de Heere te smeken, vergeef, o God, vergeef. Hoe komt het dat er zoveel mensen, als dit allemaal dan waar is, toch zo rustig voortleven en eigenlijk nooit eens ongerust zijn met de vraag hoe zij ooit rechtvaardig zullen kunnen verschijnen voor God? Hoe komt het? En misschien spreek ik u nu wel heel direct aan. Hoe komt het dat u zo rustig bent, terwijl u geen vergeving van zonden hebt? En terwijl u er ook niet om verlegen zit? En terwijl u er ook niet om smeekt? Hoe komt het dat u zo rustig onder deze werkelijkheden voort kunt gaan? Wel, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Eén reden is, er zijn mensen die denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Maken ze zichzelf wijs, hopen ze ook dat het zo is, dat het allemaal toch tenslotte nog wel mee zal vallen. Er staan in de Bijbel wel hele strenge en hele ernstige dingen over God als de God van het gericht en de God van het recht en de vertoornde rechter en de toorn van de Heere. Maar als het erop aankomt, dan zo rekenen zij, dan zal het wel meevallen. God is tenslotte toch ook liefde. Nou, daar moeten we het dan maar van verwachten en daar doen we dan op aan dat God die liefde is. Tenslotte zijn liefde zal laten regeren en zijn liefde zal laten zeggen, ik vergeef het en ik doe het allemaal weg. En dat er van al die dreigementen die in het woord staan, tenslotte toch niet zal worden uitgevoerd. Ik denk dat dat bij heel wat mensen de oorzaak is dat zij geen ernst maken met de noodzaak van de vergeving van hun zonden. Ze denken dat God dat toch wel zal schenken, vergeving. Er zijn er ook, dat is weer een andere categorie, die het allemaal wel toestemmen, maar die het eigenlijk veel te druk hebben om er lang bij stil te staan. En die morgen weer zoveel andere dingen hebben en die in hun hele levensgang zoveel zaken hebben die hun aandacht vragen en die hun aandacht ook aan alle kanten geven aan de dingen van het leven hier op aarde. Maar die ten aanzien van die geestelijke zaken en van de nood van hun arme ziel eigenlijk nooit enige aandacht besteden. En natuurlijk heeft de mens ook een roeping op de aarde. En natuurlijk heeft de Heer ook gezegd, 6 dagen zult gearbeiden. En natuurlijk hebben we ook getrouwd te zijn in onze dagelijkse arbeid. Jawel. Maar als we daarin opgaan en tegelijkertijd die arme ziel verwaarlozen die voor de eeuwigheid geschapen is. Wel bezig zijn in al die vergankelijke en tijdelijke dingen. En daar alles en alles op zetten. Terwijl die ziel die eeuwig voortbestaan zal schade en armoede lijden moet. Wat doen we onszelf dan tekort? En wat onteren we onze schepper? Maar het is nu eenmaal toch denk ik de oorzaak dat vele mensen met de vergeving van zonden niet of nauwelijks bezig zijn. Zij hebben andere dingen die hun aandacht vragen. En die andere dingen zijn belangrijker. Er zijn er ook, en dat is nog weer een andere groep, die aannemen dat het wel in orde met hen is. Ja, het is wel in orde, ze zijn toch in het verbond. Gelukkig zijn ze geboren in een gezin waar de Heere gediend werd uit gelovige ouders en die hebben hen meegenomen in hun kindse dagen al naar de kerk en ze hebben hen allereerst al in Gods huis gebracht om het teken en zegel van zijn verbond aan hun voorhoofd te laten aanbrengen. En toen zijn ze opgegroeid en ze hebben een keus gedaan en ze hebben belijdenis afgelegd en ze leven nu toch ook naar hun belijdenis. En ze gaan ook gebruik maken van het sacrament van het heilige avondmaal. Ze gaan zich in geen ding te buiten. En ze geloven alles wat er in de Bijbel staat. Natuurlijk, ze geloven dat hele woord van God. En God heeft toch zijn belofte gegeven. En die beloften zijn toch waar en die zijn toch betrouwbaar. Nu, en je gelooft toch die beloften en je gelooft toch wat de Heer heeft toegezegd. Dan zit het toch goed. Dan kan het toch niet meer misgaan. Als je toch de belofte gelooft dat de Heere je zonden vergeeft. Als je toch de belofte gelooft dat als je je zonden beleidt, dat de Heere getrouw en rechtvaardig is om ons ook de zonden te vergeven. Nu, wat moeten wij dan nog tobben? Dan is het toch in orde. En zo maken ze zich er eigenlijk ook niet meer druk om. Want het is hun deel al. Hoe ze eraan gekomen zijn, kunnen ze niet vertellen. Maar dat is toch ook niet belangrijk? Ze geloven Gods woord. En dan zijn er ook nog die denken dat ze tijd genoeg hebben. Soms zijn ze erg onder de indruk. Soms beseffen ze het ook hoe nodig het is. Soms voelen ze dat. Soms wringt het in hun geweten. Soms denken ze wel eens aan hun dood en daarna. En dan worden ze angstig en benauwd. En dan weten ze dat het anders moet worden. Maar ze stellen uit. Voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u weder tot mij roepen. En dat zei zomaar niet een man die als een ongeïnteresseerde kerkganger onder het woord gezeten had. En die al heel wat keren op zijn horloge gekeken had of het nog geen tijd was en een diepe zucht slaakte toen het amen uiteindelijk klonk. Nee, dat zei die Felix die onder de prediking van de apostel gezeten had, terwijl hij niet meer wist hoe hij zich goed kon houden. Want het brandde in zijn geweten. En hij hield zich aan zijn stoel vast. Omdat hij als het ware de eeuwigheid op zich aanvoelde komen. Toen Paulus handelde over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomend oordeel. En Felix zag zichzelf al staan voor die rechter van hemel en aarde. En hij is zeer bevreesd geworden. Maar de duivel stopte hem de list in handen. Stel maar uit. Stel maar uit. Het kan later ook nog. En vergeving zoeken en vergeving ontvangen, dat kan op het laatste ogenblik ook nog. De moordenaar aan het kruis, hij kreeg op het laatste ogenblik vergeving. Bekering kan tenslotte in je ouderdom ook nog. Ja, maar je wordt misschien niet oud. Ach nee, daar moet je niet aan denken. Laten we hopen dat we nog tijd van leven hebben. En zo is een mens bezig om zichzelf gerust te stellen en zichzelf ook te rechtvaardigen. Ook als de Heere klopt op zijn hart. En als de Heere zegt, heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet. En dan zeggen wij toch, morgen. En dat zijn zo een aantal argumenten. Hebt u het erkend? Een aantal argumenten die de mens hanteert om de vergeving van zonde en het zoeken daarvan en het worstelen daarom en het smeken daarom en het uitgaan daarnaar om dat allemaal maar uit te stellen. Het zijn strikken van de duivel. Het zijn listen uit de hel. Want de duivel gunt het u en mij niet dat wij vergeving zouden zoeken en vinden. En toch is de vergeving zo hard nodig, gemeente. O, dat onze ogen er toch voor open gingen, als ze nog dicht zijn. En dat de nood van onze ziel echt is, ging wegen. En als wij er geen kennis aan hebben en als het ons niet duidelijk is dat wij vergeving nodig hebben. Als wij nog door een van die listen gevangen gehouden worden. Dat de Heere ons er dan uit zou willen bevrijden. We moeten vergeving hebben, gemeente. Willen we echt voor God kunnen verschijnen. En als we het straks pas gaan zoeken. Straks. Als het te laat is. Als we dan om genade gaan smeken. Als we dan nog proberen de 51ste psalm in de mond te nemen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Dan wijst de Heer ons af. Als we zo onze rechter tegemoet moeten gaan. Zonder kennis aan dat reinigende en reddende bloed van Christus. Zonder kennis aan dat werk van de Heilige Geest. Zonder kennis aan de schuld en aan de schuldvergiffenis. Als we zo de rechter tegemoet moeten gaan, zonder dat we het mij met deze dingen in ons leven hebben leren werkzaam zijn en hebben leren worstelen. Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. En vreselijk vooral voor diegenen die onder het evangelie van de vergeving gezeten hebben. En die de weg hebben geweten en hem niet hebben bewandeld. En zo kan ik u aantonen vanuit de schrift hoe nodig het is om vergeving van zonde te zoeken. Juist ook vanuit het feit dat degenen die die vergeving niet hebben, straks er zo ellendig en erbarmelijk aan toe zijn. Ik kan het ook omkeren. Ik kan ook de noodzakelijkheid en de waardij en de heerlijkheid en de begerenswaardigheid van de vergeving van zonde u proberen voor te stellen door te laten zien wat het lot zal zijn van hen die daar wel deel aan mochten ontvangen. Om dan enerzijds de schrik des Heren ons te laten bewegen tot het geloof en anderzijds De genade Gods en de rijkdom van zijn gunst en van zijn ontferming ons jaloers te laten maken op het geluk van dat volk dat vergeving van zonden ontvangt en waar de Bijbel van zegt, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Want het is wat, ik hoop daar later nog wel meer gelegenheid voor te hebben, om te laten zien wat dat nou tot inhoud heeft, die vergeving van zonde. Maar het is wat om in die weldaad te mogen delen. Het is ontzaggelijk om er buiten te staan. Het is ontzaggelijk om er niet eens ernst en werk van te maken. Maar het is ook onbeschrijfelijk en onvoorstelbaar hoe groot het goed is dat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen en die op zijn goedertierenheid hopen. Want wat houdt dat nou in, kort gezegd? Als we vergeving van zonde mogen ontvangen, ook met het oog op die rechter waar we straks voor moeten verschijnen, dan zegt het doopsformulier al, als gebeden wordt bij de doop van het kleine kind, dan wordt gevraagd of dat kind straks zonder verschrikken voor zijn rechterstoel zal mogen verschijnen. Zonder verschrikken. Voor een zondaar zal die dag een dag van verschrikking zijn. Maar voor een vrijgesproken zondaar zal het een dag zijn waarop hij weliswaar zijn rechter tegemoet gaat. Maar hij hoeft voor die rechter geen enkele vrees meer te hebben. Hij hoeft voor die rechter zijn ogen ook niet meer neer te slaan. Want die rechter is dezelfde die eens voor hem in het gericht is geweest. Die rechter is dezelfde die onder het oordeel Gods gebogen heeft en die al zijn zonden op zich genomen heeft en die nu een volkomen gerechtigheid heeft verworven. Die rechter zal hem niet wegsturen. Die rechter zal geen verschrikkelijk vonnis over hem vellen. Maar die rechter zal hem vrijspreken. Vergeving heeft hij immers gekregen in de weg van toerekening van Gods kant en gelovig aannemen van zijn kant. Vergeving heeft hij immers ontvangen als een genadige schenk uit de hemel. En daarom, als hij denkt aan het uur van zijn dood, niet dat alle vrees terstond weg is en niet dat Satan niks meer doen kan om zo'n ziel te benauwen, maar als hij in het geloof over dood en graf heen mag zien en denkt aan zijn rechter die hij tegemoet gaat, dan kan er zelfs in zijn ziel een verlangen zijn om hem te mogen ontmoeten, om hem dan pas daar op die dag van het gericht echt pas hartelijk uit de grond van zijn ziel te kunnen bedanken voor het verlossingswerk dat hij aan het vloekhout heeft verricht. Het is wat om vergeving van zonde te ontvangen. Want in die wetenschap kan een mens ook sterven. En kan hij al het aardse loslaten en achterlaten. En kan hij het meemaken dat de banden doorgebroken worden? Kan hij het meemaken dat hij afscheid moet nemen? Want hij weet dat hij een beter lot straks gaat beërven. En dat hij ze allen terug zal krijgen die een even dierbaar geloof met hem verkregen hebben. En dat hij het hiernamaals duizendvoudig weder zal ontvangen. En ook al heeft hij de dood niet in gedachten en het gericht daarna niet in gedachten, ook als hij door dit leven heen moet, met al de moeite en met al de strijd, als hij door dit leven heen moet, met de ervaring keer op keer van die boosheid die hem altijd aanhangt, En als hij door de ervaring van die boosheid en die verdorven natuur weer naar beneden getrokken wordt en klagen moet met de apostel. Ik ellendig mens, ik draag het lichaam deze doods nog bij mij. Ik kan God niet dienen zoals hij het waard is. Ik kan hem niet lief hebben zoals hij verdient dat ik hem lief zal hebben. Dan mag hij toch aan de wetenschap dat om het bloed van Christus al zijn zonden, ook zijn zondige aard, waarmee hij zijn leven lang te strijden heeft, vergeven en verzoend is. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt. En de Heren zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob en ik zie geen overtreding in mijn Israël. En als je er dan doorheen moet in de strijd en in de worsteling met je verdorven bestaan, dan kan dat goddelijke garantiewoord, ik zie geen zonde en ik zie geen ongerechtigheid, tot een onuitsprekelijke vertroosting zijn. Daarom, langs welke kant we het ook benaderen, gemeente, zouden we er geen ernst mee maken om de vergeving van zonde te zoeken? Zouden we er niet voor het eerst of bij vernieuwing allen ernst mee maken en ons dat vandaag van harte voornemen om niet te rusten voordat we het weten, dat ook wij mogen delen in deze weldaad van Christus? Welke argumenten ik daarbij gebruik? Uw nood vereist het. Hebt u enig belang bij uw arme ziel? Zoek dan toch de vergeving. Zoek het bij dat offer van de Heere Jezus. En smeek God dat hij en u uw nood en ellendigheid grondig wil leren kennen. Maar ook dat hij voor uw oog wil ontsluiten. De gerechtigheid van de borg en zalig maken. Opdat u zien mag de heerlijkheid, de rijkdom, de ruimte, de volheid, de zaligheid. In dat dierbare bloed van het lam. Welke argumenten gebruik ik erbij om mezelf en u aan te sporen om de vergeving te zoeken? Deze, het is beschikbaar. Als we om vergeving vragen, dan vragen we niet iets om iets, dan vragen we niet om iets dat eigenlijk niet eens verkrijgbaar is. Dan vragen we niet iets waar de Heere geen beschikking over heeft. De 130ste psalm zegt, maar bij u is vergeving. En de Heere biedt het aan. Hij biedt het aan om niet. Hij biedt het aan volkomen gratis. En God laat ons nog leven. Hij heeft ons gebed, geef ons heden ons dagelijks brood vandaag weer willen verhoren. En diezelfde God, diezelfde zaligmaker die ons leerde bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, zegt, en vergeef ons onze schulden. Als hij het ene gebed wilde horen, zou hij het volgende, het andere, de vijfde beden, als wij die tot hem opzenden, niet willen horen. Er is bij hem vergeving. En de Heere heeft geen groter behagen dan daarin dat hij zondaren, boetvaardige zondaren, de vergevende genade kan schenken. Welk argument ik dan heb om onszelf aan te sporen om de vergeving te zoeken voor het eerst of bij vernieuwing en niet te rusten voordat we er deel aan mogen hebben. En voordat we het mogen zeggen dat wij ook behoren bij dat volk dat David tot zijn tolk heeft. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. O, laat ik dit argument er dan ook nog bij gebruiken. Er zijn er al zoveel die het verkregen hebben. Er zijn er al zoveel die het ontvangen hebben. Neem nou alleen de schrift eens. Daar hebben we in de Bijbel een aantal voorbeelden. En nog een aantal voorbeelden van mensen van wie we zouden moeten zeggen, nou, dat is toch wel een onbegrijpelijk wonder dat zij het ook kregen. Ik noemde David al. David, die het zo verzondigd had. David, die zich zo in het kwaad gestort had. Maar die het toch mocht ondervinden. Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Denk aan Hiskia, dat is een ander type. Dat is een man die kon zeggen toen hij op zijn ziekbed lag dat zijn sterfbed zou worden. Heere, gedenk dat ik voor uw aangezicht gewandeld heb met een oprecht hart. En dat was geen Farizeese geest die daarin openbaar kwam, maar dat was oprecht de keus van zijn leven geworden. Hij kon Psalm 119 meezingen, maar hij had geen borg. En toen hij sterven moest, kon hij God niet ontmoeten. En toen werd het bang en benauwd in zijn leven. En hij worstelde met God, het aangezicht naar de wand gekeerd. Hij piepte als een duif en keerde. Hij piepte als een zwaluw en keerde als een duif. En hij worstelde, wees gij mijn borg. En toen mocht hij het zeggen, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En dan denk ik aan een uit het Nieuwe Testament. Ik noemde hem zo pas ook al. En zo wordt hij wel eens gebruikt, maar dan heel verkeerd als een voorbeeld van iemand die ter elfder uren gered werd. Maar hij werd gered. Het staat niet als een voorbeeld op tot navolging, het staat wel als een bemoediging. Als een mogelijkheid die God opent, zelfs voor verharde en verstokte zondaren. Hij was er nog niet te slecht voor. Al moest hij zelf zeggen, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij was het met de straf, hij was het zelfs met de doodstraf eens geworden. Hij was het ermee eens geworden dat hij aan het vloekhout hing. Hij was het ermee eens geworden, want God was recht in al zijn weg en werk. Maar als hij buigt onder het recht Gods, dan smeekt hij tegelijkertijd. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan klinkt daar dat woord uit Jezus' mond. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En zijn zonden bleven achter. En zijn schuld werd weggenomen. En hij mocht ook behoren bij dat volk dat vergeving van zonden ontving. Denk aan die boetvaardige zondares. Die kwam om Jezus' voeten te zalven. En ze maakte die voeten nat met haar haar, met haar tranen eerst. En ze droogde ze af met haar haren. En toen goot ze kostbare zalf over de voeten uit. En die fariseer in wiens huis dat allemaal plaatsvond, begon te mompelen en te mopperen. Als Jezus werkelijk een profeet was, dan zou hij wel weten wat voor vrouw deze is. Want ze stond niet te best bekend, dat wist Simon, dat wist Jezus ook. Want hij weet wat in het hart van de mens is. Hij wist van die vrouw nog veel meer af dan wat Simon zijn gastheer van haar wist. Want die wist alleen maar een paar uiterlijke dingen. Maar Jezus kende ook nog de verdorvenheid en de boosheid van haar bestaan. Maar hij laat haar begaan. En als ze alles volbracht heeft, dan zegt hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Dat waar zij mee liep en waar ze mee vastliep. De schuld en de ongerechtigheid van haar leven. De strikken waar ze in zat en waar ze niet uit kon komen. Waar ze een slaaf, een slavin in geworden was. Hij breekt dat alles en hij laat haar vrij heen gaan. Ziet u, en zo zijn er nog vele meer. En omdat er nou al zoveel geklopt hebben op de deur der genade en niet zijn teruggestuurd. Zelfs deze vrouw niet. Zelfs die moordenaar niet. Zelfs die David niet. Omdat er nou al zoveel zijn geweest die door de Heer in genade ontvangen zijn. Waarom zou u dan niet gaan? Zou hij u terugsturen? Ach, laten deze argumenten vanuit de schrift toch genoegzaam zijn. Om ons ertoe te brengen om van harte. En met inspanning van alle krachten dat grote goed te zoeken. En niet te rusten voordat de Heer het ook tot onze ziel gezegd heeft. Uw zonden zijn u vergeven. Amen. We zingen de 32e psalm, het 5e vers. Thank you. Laten wij samen danken. Heren, we willen uw grote naam ootmoedig danken. En dat u vanuit uw woord ons ook zegt hoe het er met ons voor staat. En dat gij nochtans, ondanks al de dingen die over ons zondaren gezegd moeten worden. En die hard en zwaar en ernstig zijn. Dat u nochtans gedachten des vredes wilt denken en niet des kwaads. En dat u het vanuit de schrift ons toeroept. Dat er bij u vergeving is en dat het daarom ook bij u gezocht mag worden. Maar dat het ook bij u gevonden mag worden. U geeft daar de voorbeelden van in de schrift. Ten bewijze dat u een horend en een verhorend God zijt. Ten bewijze daarvan dat u niet alleen vergeving hebt, maar ook vergeving schenkt. Heren, arme zondaren zijn wij. U hebt het vanuit uw woord zelf gezegd. Schuldenaars zijn wij. Strafwaardigen. Dood in de misdaden en in de zonden. Hopeloos is het. Hulpeloos zijn wij. Reddeloos. Vanuit onszelf inderdaad. Reddeloos. Maar niet als gij genade wilt bewijzen. Niet als gij zult opstaan en u over ons wilt ontfermen. Niet als gij ons waarlijk leert bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Niet als de geest der genade en der gebeden over ons uitgestort wordt. Niet als gij ons door dat wondere werk van uw geest levend maakt. En ons werkzaamheden geeft met uw dierbare beloften. Heren, wij bidden u om dat werk van uw geest. En om de toepassing van uw woord aan onze harten. Doe ons maar bukken en buigen. Onder dat gestrenge oordeel dat u over zondaren uitspreekt. En doe ons maar buigen, heren, op de plaats waar een arme zondaar moet leren bukken. Maar doe ons ook hopen op uw heil en vluchten tot dat borgwerk van de Heere Jezus. Tot die fontein tegen de zonde, tegen de onreinheid. Die geopend is voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Opdat we daar geholpen worden en barmhartigheid vervinden ter bekwamer tijd. Heere, wees met ons in de week die voor ons ligt. Laat uw geest in ons wonen. Laat uw genade ons vergezellen, sterk ons tot onze arbeid, behoed en bewaar ons waar we ook gaan en zegen ons met de keur van uw zegeningen. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 86e psalm, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Thank you. gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.